Hoofdstuk 4, Marsepein. Maar wat ben je nu precies, zei de koningin nog eens. Een uit zijn krachten gegroeide dwerg die zijn baard afgeknipt heeft? Nee, majesteit, zei Edmund, ik heb nog geen baard. Ik ben nog maar een jongen. Een jongen, riep ze uit. Bedoel je dat jij een zoon van Adam bent? Edmund keek naar de grond en zweeg. Hij snapte er zo langzamerhand niets meer van. Hij begreep absoluut niet wat ze van hem wilde weten. Nou, wat je verder dan ook mag zijn, in ieder geval ben je niet al te snugger, zie ik wel, zei de koningin. En nu geef je antwoord. Mijn geduld is op. Voor de laatste keer ben je een mens. Ja, majesteit, zei Edmund. En hoe komt het dat je je hier in mijn rijk bevindt, als ik vragen mag? Neemt u me niet kwalijk, majesteit. Ik ben door een kleerkast naar binnen gekomen. Een kleerkast? Een kleerkast? Wat bedoel je? Ik deed een deur open. Toen was ik ineens hier, majesteit, zei Edmund. Aha, zei de koningin. Eigenlijk meer tegen zichzelf dan tegen hem. Een deur dus. Een deur naar de wereld van de mens. Zoiets heb ik wel vaker gehoord. Dat is een lelijke tegenvaller. Op die manier kan alles nog mislopen. Maar dit is er nog maar één. En met hem zullen we wel niet veel moeite hebben. Onder het spreken stond ze op en keek Edmund met vlammende ogen aan. Op hetzelfde moment stak ze haar staf omhoog. Edmund wist zeker dat ze iets vreselijks met hem van plan was, maar hij was niet in staat zich te verroeren. Juist op het moment dat hij zeker wist dat hij er geweest was, kreeg ze blijkbaar een beter idee. Ach, mijn arme jongen, zei ze ineens op een volslagen andere toon. Wat zie je er verkleumd uit? Waarom kom je niet lekker bij me in de slee zitten? Dan kan ik mijn mantel om je heen slaan en kunnen we eens rustig met elkaar praten. Edmund voelde daar niets voor, maar hij durfde niet ongehoorzaam te zijn. Dus stapte hij in de slee en ging bij haar voeten zitten. Ze sloeg een slip van haar bontmantel om hem heen en stopte hem stevig in. Misschien wil je ook nog iets warms te drinken hebben, zei de koningin. Zou je dat lekker vinden? Nou, alstublieft, heel graag, majesteit, zei Edmund klappertandend. Ergens van onder haar wijde mantel haalde de koningin een klein flesje tevoorschijn dat van roodachtig koper gemaakt leek te zijn. Ze stak haar arm buiten de slee en liet een druppel uit het flesje op de sneeuw naast de slee vallen. Heel even zag Edmund de druppel in de lucht schitteren als een diamant. Maar zodra hij in de sneeuw viel, klonk er een sissend geluid en daar stond ineens zomaar een beker vol warme drank te dampen. Een prachtige beker, bezet met edelstenen. De dwerg pakte hem onmiddellijk op en met een buiging en een klein lachje overhandigde hij hem aan Edmund. Het was niet bepaald een vriendelijk lachje. Toen Edmund met voorzichtige slokjes van het hete drankje zat te drinken, begon hij zich al een stuk prettiger te voelen. Het was iets waar hij nog nooit van geproefd had. Heerlijk zoet en romig en schuimend. Hij werd er helemaal warm van binnen van, tot onder in de puntjes van zijn tenen. Wel drinken en niet eten, zoon van Adam, dat is deks gedaan, zei de koningin na een poosje. Wat zou je er nou het liefst bij willen eten? Nou, marsepein alstublieft, majesteit, zei Edmund. Weer liet de koningin een druppel uit haar flesje in de sneeuw vallen en meteen stond er een ronde doos met een groenzijde lint erom. De doos werd opengemaakt en hij bleek tot aan de rand toe vol te zitten met het heerlijkste snoepgoed dat je je kunt bedenken, marsepein. Elk blokje was zacht en zoet tot helemaal binnenin. Edmund had nog nooit zoiets verrukkelijks geproefd. Hij had het lekker warm gekregen en voelde zich nu helemaal op zijn gemak. Terwijl hij zat te eten, stelde de koningin hem allerlei vragen. In het begin dacht Edmund er af en toe nog wel aan hoe onbeleefd het is om met volle mond te praten, maar al gauw was hij dat helemaal vergeten en dacht hij er alleen nog maar aan hoe hij zoveel mogelijk marsepein in zo weinig mogelijk tijd naar binnen kon werken. En hoe meer hij ervan at, hoe meer hij hebben wilde. Geen moment vroeg hij zich af waarom de koningin eigenlijk zoveel van hem wilde weten. Ze liet hem vertellen dat hij 1 broer en 2 zusjes had, dat zijn ene zusje al eens in Narnia was geweest en dat ze kennis had gemaakt met een faun en dat niemand iets van Narnia afwist behalve hijzelf en zijn broer en zijn zusjes. Vooral het feit dat ze met z'n vieren waren scheen haar bijzonder te interesseren en telkens begon ze daar weer over. Weet je zeker dat jullie precies met z'n vieren zijn? Vroeg ze. 2 zonen van Adam en 2 dochters van Eva, niet meer en niet minder. En Edmund met zijn mond propvol marsepein zei steeds maar weer, ja, dat zei ik toch al. En hij vergat helemaal om haar majesteit te noemen. Maar dat scheen ze nu ineens niet meer erg te vinden. Ten slotte was alle marsepein op. Edmund zat heel nadrukkelijk naar de lege doos te kijken en hoopte dat ze zou vragen of hij nog meer wilde. De koningin wist waarschijnlijk heel goed wat hij dacht, want zij wist dat dit betoverende marsepein was. Hoewel Edmund daar niets van gemerkt had. Wie er eenmaal van geproefd had, wilde er steeds maar meer van eten en zo iemand zou er, als niemand hem zou tegenhouden tenminste, net zo lang van door eten tot hij er dood bij neerviel. Maar de koningin gaf hem niets meer. In plaats daarvan zei ze tegen hem, zoon van Adam, ik zou heel graag je broer en je 2 zusjes ook eens leren kennen. Breng je ze eens mee om ze aan mij voor te stellen? Ik zal het proberen, zei Edmund, die nog steeds strak naar de lege doos zat te kijken. Ja, want als je nog eens terug zou komen, samen met je broer en je zusjes natuurlijk, zou ik je weer marsepein kunnen geven. Nu kan dat niet meer. Want de toverkracht werkt altijd maar 1 keer tegelijk. Bij mij thuis is dat natuurlijk heel anders. Waarom kunnen we nu niet naar uw huis gaan, zei Edmund. Eerst, toen hij in de slee stapte, was hij bang geweest dat ze met hem weg zou rijden. En hem ergens heen zou brengen, waar hij de weg niet wist, zodat hij niet eens meer terug naar huis zou kunnen komen. Maar nu dacht hij daar al helemaal niet meer aan. Ik heb een prachtig huis, zei de koningin. Ik weet zeker dat je het er fijn zal vinden. Er zijn zalen vol marsepein en bovendien heb ik zelf geen kinderen. Ik heb altijd al een aardige jongen willen hebben die ik als een prins kan opvoeden, die dan later koning van Narnia zou kunnen worden als ik er niet meer ben. Zolang hij prins is, mag hij een gouden kroon dragen en de hele dag marsepein eten. En jij bent werkelijk de allerverstandigste en knapste jonge man die ik ooit ben tegengekomen. Ik geloof dat ik van jou het liefst die prins zou maken, als je eens samen met de anderen bij me op bezoek zou komen. Maar waarom niet nu, zei Edmund. Hij had een rood hoofd en zijn mond en zijn vingers kleefden. Hij zag er allerminst verstandig uit en knap ook helemaal niet, wat de koningin ook mocht beweren. Oh, maar als je nu meteen iedereen mee zou nemen, zei ze, zou ik je broer en je zusjes nooit te zien krijgen. En ik wil zo vreselijk graag met die aardige broer en die leuke zusjes van je kennis maken. Jij wordt prins en later koning, dat is duidelijk. Maar dan zul je toch ook je ridders en je hofdames nodig hebben. Ik zou je broer wel hertog kunnen maken als, en je zusjes hertogin. Ach, zo bijzonder zijn ze anders echt niet hoor, zei Edmund. En trouwens, ik zou ze toch altijd nog eens op een andere keer mee kunnen brengen. Oh, maar als je eenmaal bij mijn huis woont, zei de koningin, zou je ze wel eens totaal kunnen vergeten. Dan heb je het zo goed naar je zin dat je helemaal niet meer weg wilt om ze nog op te gaan halen. Nee, geen sprake van. Je moet eerst teruggaan naar je eigen land en dan moet je daarna naar mij toe komen. Met de anderen natuurlijk. Het heeft geen zin zonder aan te komen. Maar ik weet niet eens hoe ik weer in mijn eigen land terug moet komen, probeerde Edmund nog. Dat is gemakkelijk genoeg, antwoordde de koningin. Zie je daar die lamp? Ze wees met haar staf. Edmund draaide zich om en zag de straatlantaarn waaronder Lucy de faun had ontmoet. Als je die voorbij bent, is het gewoon rechtdoor naar de wereld van de mens. En als je nu even de andere kant op kijkt, hierbij wees ze in tegenovergestelde richting, vertel me dan eens of je daar in de verte 2 heuvels boven de bomen ziet uitsteken. Ik geloof het wel, zei Edmund. Nou, tussen die heuvels in staat mijn huis. Dus als je de volgende keer terugkomt, hoef je alleen maar die lantaarnpaal op te zoeken en te kijken of je die twee heuvels ziet. Dan loop je gewoon het bos door tot je bij mijn huis bent. Maar denk erom, je moet de anderen meebrengen. Als je alleen komt, zou ik wel eens verschrikkelijk kwaad op je kunnen worden. Ik zal mijn best doen, zei Edmund. Aan tussen twee haakjes, zei de koningin. Je hoeft ze nog niets over mij te vertellen. Het zou veel leuker zijn als we het geheim hielden. Iets dat alleen wij tweeën weten. Vind je ook niet? Dan is het een verrassing voor ze. Je neemt ze gewoon mee naar die twee heuvels. Zo'n intelligente jongen als jij kan best iets verzinnen om ze daarmee naartoe te krijgen. En als jullie dan bij mijn huis komen, zou je bijvoorbeeld gewoon kunnen zeggen: hé, wie zou daar wonen? Zullen we eens gaan kijken? Of zoiets. Dat zou volgens mij het beste zijn. Als je zusje een van die faunen is tegengekomen, kan het best zijn dat ze allerlei rare dingen over mij gehoord heeft. Vervelende dingen misschien wel, en dan zou ze nog bang kunnen worden en niet bij me op bezoek durven komen. Faunen kunnen de gekste verhalen vertellen, zie je. Maar nu? Alsjeblieft, zei Edmund opeens, kan ik nou echt niet nog één stukje marsepein krijgen voor onderweg? Alsjeblieft. Nee, zei de koningin met een lachje, de volgende keer pas weer. Onder het praten gaf ze de dwerg een teken om door te rijden, maar terwijl de slee wegzuisde, wuifde de koningin nog naar Edmund. En terwijl ze uit het gezicht verdween, riep ze: de volgende keer, niet vergeten hoor, kom maar gauw terug. Edmund stond de slee nog na te staren toen hij iemand zijn naam hoorde roepen. Hij keek om en zag Lucy aankomen lopen uit de andere kant van het bos. Oh, Edmund, riep ze uit, dus deze keer ben jij er ook in gekomen. Vind je het niet fantastisch hier? En nu kunnen we... Kalm maar, zei Edmund. Ik weet nu intussen wel dat je gelijk had en dat die kleerkast toch betoverd is. Als jij dat graag wil ik ook nog wel zeggen dat het me spijt. Maar waar was je in vredesnaam al die tijd? Ik heb je overal gezocht. Als ik geweten had dat jij er ook in gekomen was, had ik wel even op je gewacht, zei Lucy. Ze voelde zich zo gelukkig en opgewonden dat ze helemaal niet merkte hoe onvriendelijk Edmund deed en hoe rood zijn hoofd was en hoe vreemd hij keek. Ik heb vanmiddag bij meneer Tumnus gegeten, die aardige faun, en het ging heel goed met hem. De witte tovenares heeft hem niks gedaan, al heeft hij me toen maar weer laten gaan. Dus hij denkt dat ze er wel niet achter gekomen zal zijn. En misschien loopt alles nu toch nog goed af. De witte tovenares, zei Edmund, wie is dat? Oh, dat is een afschuwelijk mens, zei Lucy. Ze doet alsof ze koningin van Narnia is, hoewel ze helemaal geen recht heeft om koningin te zijn. En alle faunen en driaden en de laden en de dwergen en de dieren, de goede in elk geval, hebben een vreselijke hekel aan haar. Ze kan je zo in steen veranderen en allerlei verschrikkelijke dingen doet ze. En ze heeft een toverformule uitgevonden, waardoor het altijd winter blijft in Narnia. Altijd winter, maar nooit kerstfeest. En ze rijdt rond in een arreslee met rendieren ervoor, met haar toverstaf in haar hand en een kroon op haar hoofd. Edmund voelde zich al niet erg lekker, want hij had veel te veel snoep gegeten. Maar toen hij ook nog hoorde dat de dame met wie hij vriendschap had gesloten een gevaarlijke tovenares was, voelde hij zich helemaal slecht op zijn gemak. Maar het liefste van alles op de wereld wilde hij nog steeds de smaak van die marsepein weer in zijn mond proeven. Wie heeft je dat allemaal verteld over die witte tovenares, vroeg hij. Meneer Tumnus, die faun, zei Lucy. Ach, kom, je moet niet alles geloven wat zo'n faun zegt, zei Edmund. Net alsof hij daar veel meer verstand van had dan Lucy. Wie zegt dat, vroeg Lucy. Ach, dat weet toch iedereen, zei Edmund. Vraag maar aan wie je maar wilt. Maar zeg, ik vind er niks aan om hier in de sneeuw te blijven staan. Zullen we eens naar huis gaan? Oh, prima. Ja, goed hoor, zei Lucy. Oh, Edmund, wat ben ik blij dat jij hier nu ook binnen geweest bent. Nu we er allebei zijn geweest, moeten de anderen ook wel in Narnia geloven. Wat zal het dan leuk worden? Maar Edmund bedacht heimelijk dat het voor hem lang zo leuk niet zou worden als voor haar. Want dan zou hij ook tegenover de anderen moeten toegeven dat Lucy gelijk had gehad. Bovendien wist hij wel zeker dat de anderen dan allemaal meteen de kant van de dieren en de fauna zouden kiezen. Maar hij zelf had al voor meer dan de helft voor de tovenares gekozen. Hij wist niet wat hij straks moest zeggen en hoe hij zijn geheim moest bewaren als ze eenmaal met z'n allen over Narnia aan het praten zouden raken. Intussen hadden ze al een flink eind gelopen. Ineens voelden ze dat ze weer tegen de jassen liepen en niet meer tussen de boomtakken door. En het volgende moment stonden ze allebei buiten de kleerkast in de lege kamer. Hé, hey Edmond, zei Lucy, wat zie jij er beroerd uit, zeg. Voel je je niet lekker? Nou, ik voel me prima, zei Edmond, maar het was verre van waar. Hij was vreselijk misselijk. Kom op dan, zei Lucy, ga je mee de anderen opzoeken? Wat zullen we nu een fantastische avonturen gaan beleven, nu we er met z'n allen naartoe kunnen gaan.